Ik had vorige week gezegd dat ik zou verder gaan en dat ik nog een les zou besteden aan waarom huwelijken falen en aan Matthäus 19:9 waar er een uitzondering wordt gegeven. Nu, belofte maakt schuld, maar ik had zoveel te vertellen dat ik vandaag alleen zal kunnen spreken over waarom huwelijken falen en dat ik volgende week nog een les zal moeten besteden aan het andere waarover ik zou gaan spreken. Maar laten we eens even terugkijken naar wat we tot nu toe gezien hebben. In de eerste les, het huwelijk van een man en zijn vrouw, daar zijn we tot de conclusie gekomen, een man behoort het hoofd te zijn van zijn vrouw. Dat betekent, hij heeft de eindverantwoordelijkheid, hij heeft het beslissingsrecht, hij stuurt het gezin. We hebben gezien dat een vrouw haarzelf behoort te onderwerpen aan haar man. Nu, mannen en vrouwen zijn verschillend. We hebben gezien dat een man respect nodig heeft en een vrouw liefde. En als wij dan een partner hebben die ongehoorzaam is aan het woord van God, dan betekent dat niet dat wij daardoor vrijgemaakt zijn van onze verantwoordelijkheid, onze rol in het huwelijk die wij hebben te vervullen. Maar wat we spijtig genoeg zien is dat mannen en vrouwen terechtkomen in een vicieuze cirkel. Een cirkel van onbegrip en onverdraagzaamheid. En waar eindigt dat meestal? Als die cirkel niet wordt doorbroken, dat eindigt meestal in de echtscheiding. In de tweede les hebben we gezien dat God echtscheiding haat. Dus dat is niet iets wat wij willen begeren. Wanneer wij in het huwelijk stappen, moeten wij dat altijd doen met de gedachte, God haat echtscheiding. Echtscheiding is geen optie voor mij. Maar we hebben dan ook gezien dat wanneer een man zijn vrouw wegzendt en iemand anders trouwt, dat dat echtbreuk is. Ook wanneer een vrouw haar man wegzendt en een ander trouwt, ook die vrouw die pleegt echtbreuk. En het ging zelfs verder dat degene die met een weggezondene trouwt, ook die pleegt echtbreuk. Echtbreuk is dus onwettige gemeenschap hebben met de partner van een ander. Of anders gezegd, overspel plegen. Dus een tweede huwelijk kan een huwelijk zijn dat God overspelig noemt. En mensen die met God willen leven, moeten zich dan ook bekeren van een voor God onwettig huwelijk. Want toereerders en echtbrekers zullen door God worden geoordeeld. Mensen hebben geen recht op een tweede, derde, vierde en ga zo maar door huwelijk. Dus laten we dan vandaag daarom ook eens stilstaan bij redenen waarom huwelijken falen. Hoe komt het dat huwelijken eindigen in echtscheiding? Want ik denk niet dat wanneer een jongen en een meisje verliefd worden op elkaar en alles goed gaat, dat ze zeggen, kom laten we trouwen met de gedachte of met de wetenschap, ja volgend jaar of het jaar daarna kunnen we elkaar niet meer luchten. Nee, jongens en meisjes houden van elkaar en stappen vaak, ik zeg niet altijd, maar vaak met goede bedoelingen. En met goede inzet en met goede motivatie in het huwelijk. En toch lopen huwelijken fout. Hoe komt dat? Wel, de eerste reden is omdat God niet het middelpunt van het huwelijk is. In Psalm 127 vers 1, daar lezen we het vers. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Wie van ons wil te vergeefs een huis bouwen? Plannen maken om het huis te gaan bouwen, een fundering uitgraven, alle materialen aankopen, alle tijd en moeite daarin steken, beginnen te bouwen, het afwerken en dat al die inspanningen te vergeefs zouden zijn. Wel, als wij onvoorbereid in een huwelijk stappen, als wij zonder God in een huwelijk stappen, tevergeefs bouwen wij ons huis. Laat God degene zijn die het huis bouwt, anders voegt je tevergeefs. Laat God het middelpunt zijn van uw gezin en een grote zegen zal daaruit voortkomen. We weten dat Jezus deze woorden heeft gesproken in zijn bergrede. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En in ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het viel in en zijn val was groot. Ieder huwelijk zal zijn problemen kennen. Ieder koppel zal zijn of haar moeite tegenkomen. Elke man en elke vrouw zal problemen kennen in het huwelijk. Maar die man en die vrouw die hun hoop op Christus hebben gesteld, die in de liefde van Christus hun voorbeeld zien, die zullen succesvol zijn in hun huwelijk. Maar wat zien we spijtig genoeg? Dat in plaats van dat God het middelpunt is in veel gezinnen, wat staat er in het middelpunt van onze huiskamers? De televisie. En er wordt vaak meer tijd doorgebracht voor de televisie dan in Gods woord. En wat zien we dan op die televisie? De filmen van Hollywood? En wat leren die filmen van Hollywood ons? Het is toch zo romantisch dat Tom Cruise met die of die getrouwd is, maar dat hij daarna gescheiden is. Ja, dat was een minpuntje. Maar dan is het toch weer zo romantisch dat hij met die andere mooie vrouw kan trouwen. Dat is wat Hollywood ons leert. Is dat wat we gezien hebben vorige week? Wat Gods woord ons leert? Dus vaak zien we dat de televisie ons voorbeelden geeft. En wij zijn die als normaal en aanvaardbaar gaan beschouwen. Als we denken aan de programma's, mijn papa zoekt een nieuwe mama. Of mijn mama zoekt een nieuwe papa. Dat we zien dat het vanzelfsprekend is geworden in onze maatschappij, dat die dingen gebeuren. Mensen werken niet meer aan hun huwelijk. Veel te vaak gebeurt het dat mensen huwen op basis van een fysieke aantrekkingskracht. En ik denk niet dat dat per se verkeerd hoeft te zijn als een man en een vrouw fysiek tot elkaar zijn aangetrokken. Maar als dat het enige is wat hen samenbrengt, dan zal bij het minste probleem dat er zich voordoet een echtscheiding uit voortkomen. Wij moeten een bijbelse liefde leren ontwikkelen voor onze partner. Wat is een tweede reden waarom huwelijken falen? Omdat we verschillen. Daar hebben we in de eerste les bij stilgestaan. En te weinig denken mannen en vrouwen daarover na. Dat God hen een man en een vrouw heeft gemaakt. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. Dus we moeten elkaar leren kennen. We moeten de verantwoordelijkheden die God ons heeft gegeven aan elkaar, die moeten we leren respecteren. En we moeten dus leren begrijpen hoe de andere in elkaar steekt. Wat zijn zijn of haar noden? Hoe reageert zij? Wat verlangt zij? En daar moeten we begrip voor hebben. En wat zien we dan? Soms trouwen mensen met elkaar en ze hebben een totaal verschillende culturele achtergrond. Ze zijn twee verschillende mensen. Ze hebben een andere opvoeding meegekregen. Ze denken volgens andere principes die niet per definitie verkeerd zijn, maar die twee mensen die komen dan samen en dat moet tot één goed functionerend geheel gemaakt worden. En hoe denk je dat dat gaat komen? Doordat je gaat blijven denken, we zijn te veel verschillend, of dat je juist gaat werken om die twee verschillende samen één geheel te maken? Om die twee verschillende gedachten uit te werken hoe dat goed kan functioneren in het huwelijk. Maar als mensen dan trouwen, hoe denken veel mensen? Ze denken aan het sprookje van de prins op het witte paard. Veel mensen stappen in het huwelijk met een onrealistisch beeld van wat zij van hun partner verwachten. En ze verwachten vaak dat de partner zoals hen moet zijn. Want ik ben toch zo goed En als ik zo goed ben en mijn partner die denkt en die voelt en die gedraagt zich niet zoals mij, dan is die niet goed bezig. Wel, zo werkt het niet. We hebben vaak een te hoge verwachting van onze partner. En wanneer we dan zien dat die verwachting die onrealistisch is, niet wordt ingevuld, dan gaan we ongelukkig worden en uiteindelijk draait dat uit op echtscheiding. Soms zie je ook dat mannen en vrouwen uit hun jeugd of uit hun opvoeding gewoontes meenemen in het huwelijk. En dan zien we dat de partner daar niet altijd gelukkig mee is. Ik heb de gewoonte om nogal eens op mijn geld te zitten. En Sylvie zegt dan tegen mij, Peter, je zit te veel op je geld. En natuurlijk is Sylvie mis daarin als ze dat zegt. Maar ze heeft wel gelijk. Want als ik op mijn geld zit, op zich is dat geen slechte eigenschap. Maar als ik zie dat mijn vrouw daardoor gefrustreerd geraakt, dan moet ik daar leren mee omgaan. En als zij daar moeite mee heeft, dan moet ik ook leren om wat minder op mijn geld te zitten en om wat meer rekening te houden met de signalen die ik krijg. Want als ik egoïstisch ben, ja, dan zal ik daar gewoon geen gehoor aan geven. En vaak is het zo dat wat een ander mij zegt, dat ook nog juist is, ook nog. Dat het klopt. En zo klopt het dus ook als Sylvie tegen mij zegt, Peter, je zit te veel op je geld. Dus een man moet dus leren om te luisteren naar wat zijn vrouw hem zegt. En moet daarin leren om in alle wijsheid keuzes te maken. Gebaseerd op wat de vrouw aan input geeft. En die zal dus altijd rekening houden, een wijs man wel te verstaan, met de gedachten en de gevoelens van zijn vrouw. Maar wat vraagt dat van iemand? Dan komen we bij het derde punt. Waarom huwelijken falen? Dat vraagt volwassenheid van een man en van een vrouw. Laten we naar 1 Korinthe 13 vers 11 gaan. 1 Korinthe 13 vers 11. En Paulus geeft daar een vergelijking. En de context is dat de gaven die de vroege christenen of de vroege gemeenten die daar aanwezig waren, dat de Korintiërs die gaven misbruikten. En Paulus wilde hen duidelijk maken dat die gaven zouden ophouden en dat de liefde veel belangrijker is. Maar Paulus gebruikt hier een punt, een vergelijking, die ik wil gebruiken in relatie tot het huwelijk. Want Paulus zegt in 1 Korintiërs 13 vers 11, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind en overlegde ik als een kind. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Er is een tijd dat wij volwassen moeten worden. En als wij volwassen worden, dan betekent dat ook dat wij moeten afleggen datgene wat kinderlijk is. Datgene wat kleine kinderen doen. Als ik zie naar onze Levi, die durft nogal eens pissen of kakken op mij, als zijn pamper open ligt. En als ik dan zeg, wel manneke, wat heb jij gedaan? Weet je wat hij dan doet? Die lacht me nog uit, ook nog. En wat zeg ik dan? Dat is goed manneke, jij weet nog niet beter. Jij weet nog niet, jij hebt nog geen besef van goed en kwaad. Baby's moeten baby's zijn. En baby's hebben het recht om zich als baby's te gedragen. En wanneer ze groter worden, wanneer ze kinderen gaan worden en in hun tienerjaren gaan komen, dan gaan ze zich ontwikkelen. En ze gaan leren om zich als volwassenen te gedragen. Maar kinderen en zijn geen volwassenen. Laat me dat illustreren. Onze Jonas die krijgt van dit jaar Frans in de klas. En hij heeft op de tweede lesdag heeft een paar zinnetjes Frans geleerd. En wat zegt Jonas? Ik ken Frans. En hij waant zich al de Fransman die in Frankrijk wonen kan leven, omdat hij een paar zinnetjes Frans kent. En dat is wat kinderen doen. Kinderen hebben de neiging, wanneer zij leren om volwassen te worden, dat ze wel volwassen dingen kennen en doen, maar dat maakt hen nog niet volwassen. Later zullen zij begrijpen dat kinderlijk was om zo te redeneren, wanneer zij volwassen zijn geworden. En zo is het ook in het leven van een man en van een vrouw dat wij kinderlijkheid niet in het huwelijk kunnen meenemen. Wij moeten afleggen datgene wat kinderachtig is. Datgene wat onnozel is. Datgene wat schreeuwen om aandacht is, zoals kleine baby's doen. Blijven als ze honger hebben, omdat ze niet beter weten. Dat is hun manier van communiceren. Voortdurend aandacht en zorg nodig hebben. Als jij dit soort gedrag in het huwelijk meeneemt, dan gaat jij je huwelijk doen falen. En ouders spelen daar ook een grote rol in. Mama's kindjes en papa's kindjes. Die te veel verwend zijn geweest. En die nooit niet afhankelijk hebben leren functioneren. Die altijd in de watten zijn gelegd. Die al later een slecht huwelijk tegemoet gaan. Omdat ze niet hebben geleerd om zelfstandig te reageren. Om zelfstandig te denken. Om zelfstandig te functioneren. Kinderachtige mensen doen huwelijken falen. Dus wij moeten volwassen worden. Willen wij in een huwelijk slagen. En dat betekent dus, leg af datgene wat kinderlijk is. En als we dat niet doen, dan gaan we problemen krijgen met ook de volgende punten waar we over gaan nadenken. Een vierde puntje is kritiek. Sommige mensen hebben van thuis uit niet anders dan kritiek gekregen. En zij denken dat de manier om iets kenbaar te maken is om kritiek te geven. En ze zijn er vaak nog van overtuigd dat dat zo behoort te zijn. Ik had onlangs een gesprek met een jongen. En die had in zijn jeugd zeer rebelse jaren meegemaakt. En ik vroeg hem dan ja, hoe dat kwam. Hij zei, ja, mijn moeder, ik heb die zoveel verdriet gedaan. Want hij was een soort punker. En hij was zo opstandig en hij deed alles wat niet mocht. En later is hij daarvan tot inzicht gekomen. En hij zei, ja, en ik heb het bijgelegd met mijn moeder. En ik vroeg hem dan, want terwijl hij dat aan het vertellen was, vroeg ik hem, waar was uw vader? Want het leek erop alsof hij geen vader had. En ja, hij had een vader, maar die was er niet. En die vader, als die sprak, die begon direct te schreeuwen. En wat deed hij dan? Die begon daarna direct te slaan. En als gevolg daarvan rebelleerde deze jongen. Kritiek. Kritiek kan goed zijn. Kritiek kan opbouwend zijn wanneer het nodig is dat het in liefde wordt gesproken. Maar alleen kritiek gebruiken doet een huwelijk kapot gaan. Spreuken 15 vers 1. Een zacht antwoord keert grimmigheid af. Maar een krenkend woord wekt de toren op. Wanneer wij zo geleerd zijn, dan moeten wij leren dat als wij mensen zijn die altijd kritiek geven, dat wij moeten leren om een nederig hart te krijgen. En dan kan het zijn dat onze trots en nederige houding in de weg staat. Wees dus bereid. Als jij altijd kritiek hebt gegeven, om je fouten toe te geven. Want als je dat kunt, dan ben je echt nederig. Als je kan zeggen, ik was fout, ik had dat nooit mogen doen. Daarom staat er ook in Jacobus 5 vers 16, beleid daarom elkander uw zonde en bid voor elkander. Beleiden van uw zonde, dat zien dat jij een nederig hart hebt. Een volgende punt, onverdraagzaamheid. Wie van ons voelt zich elke dag op en top? Wie van ons kan zeggen, ik ben altijd vrolijk, ik voel mij altijd heel goed en er is nooit niks niet dat ik mij slecht voel. Ik ken die mensen niet. Iedereen kent dagen dat hij vermoeid is van zijn werk, dat hij zich ziek voelt, dat hij tegenslag kent. En wat gebeurt er dan? Ik weet als ik nachtpost heb gehad, dat ik de dag erna niet altijd even goed te genieten ben. Dat ik wat krekelig ben. En ik weet dat als Sylvie zich niet goed voelt, of als ze hoofdpijn heeft, of weet ik veel wat heeft, dat zij het moeilijk heeft. En dat zij ook minder kan verdragen wat zij anders wel zou kunnen verdragen. En dan is het belangrijk, als wij van onze partner houden, en wij weten dat, dat wij leren om verdraagzaam te zijn. Zoals er ook staat in Galaten 6 van 1 tot 2, broeders Zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, help jij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf. Jij moogt ook eens in de verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen. Als jij weet dat uw partner het moeilijk heeft, dat zij door weet ik veel wat, of hij door weet ik veel wat, dat hij daar problemen mee heeft, heb daar begrip voor en verdraag dat. En ga daar geen ergernis aan geven. Een volgende puntje zijn schulden. Als God niet het middelpunt is van een huwelijk, dan hebben mensen de neiging om een veel te hoge levensstandaard aan te gaan. En wat is het gevolg daarvan? De vrouw wordt verplicht om uit huis te gaan werken. Zij kan haar rol in het huishouden niet vervullen of niet naar behoren te vervullen. En sommige mensen die negeren dan ook Gods instelling daarin voor het huwelijk. Ze gaan er al vanuit dat als ze huwen, ook onder de christenen, dat het normaal is dat de vrouw uit huis gaat werken. Waarom? Ze willen veel te veel hebben. Ik heb vroeger een jongen gekend die tot geloof is gekomen. En dat was een politieke vluchteling. En die had van zijn land een hoop ellende gekend. En die komt hier in België en die ziet hier dat bijna elke Belg een huis heeft, mooie meubels heeft, mooie een televisie en een mooie keuken en een mooie auto. En wat wilde die? Die wilde dat ook allemaal hebben. Maar wat sommige mensen vergeten is, als we soms kijken naar wat onze ouders hebben, is dat mensen vaak heel lang en heel hard hebben moeten werken om dat allemaal te bekrijgen. Om dat allemaal te bekomen. En als mensen die geleid worden door hebzucht, dat niet kunnen begrijpen dat ze alles nu willen hebben, wat gaan ze dan doen? Met twee uitwerken, een goed inkomen willen hebben en een hoop leningen aangaan. Omdat ze niet tevreden zijn met minder. Laten we eens naar Deuteronomium 24 gaan. Deuteronomium 24 vers 5. Vorige week hebben we stilgestaan, en dan zullen we volgende week ook nog wel wat bij stilstaan, bij de eerste vier versen. Maar kijk eens wat er in vers 5 wordt gezegd over een man die pas een vrouw getrouwd is. Wanneer iemand pas een vrouw gehuwd heeft, zal hij in het leger niet uitrukken. En men zal hem in geen enkel opzicht bezwaren. Gedurende 1 jaar zal hij vrijgesteld zijn ten behoeve van zijn huis en de vrouw die hij gehuwd heeft verheugen. De wet van Mozes zegt dat zij die pas getrouwd zijn, die gaat niet in het leger uitrukken. Waarom niet? Omdat hij iets veel belangrijkers te doen heeft. Namelijk, hij gaat zorgen voor zijn huishouden. En hij gaat de vrouw die hij gehuwd heeft verheugen. Dat is zijn opdracht. Maar om dat te kunnen doen, moet je thuis zijn. Als we vorige keer gezien hebben, mannen, leef verstandig met uw vrouwen, dan moet je thuis zijn om dat te kunnen doen. Als je alle twee uitwerkt en je hebt zo'n hoge financiële last, dan kun jij dit niet doen. Dan kun jij elkaar niet verheugen. Wat gebeurt er in onze maatschappij? Mensen zijn gehuwd, ze hebben heel veel materiële dingen, maar ieder gaat zijn eigen gang. Mensen zijn niet meer thuis. Er is geen gezin meer. Er is geen huishouden meer. Mensen, mannen, vrouwen en hun kinderen zijn niet meer samen. Wat zegt Prediker? Geniet van het leven met de vrouw die jij lief hebt. Geniet van het leven. Als jij je zo laat knechten door materiële dingen, kun jij niet genieten van het leven. Geniet van het leven met de vrouw die jij lief hebt, al de dagen van het ijdele leven die God u geeft onder de zon. Al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder de levende en bij het zwoegen waarmee gij u aftopt onder de zon. Wat zie je vaak gebeuren? Mannen en vrouwen gaan alle twee uit huis werken. En je ziet dat Het moment van de pensioen is aangekomen. En veel mensen, wanneer zij op pensioen gaan, scheiden. Hoe komt dat? Ze hebben nooit niet samen met elkaar geleefd. Ze hebben nooit niet veel naar elkaar omgezien. Dan komt het pensioen daar en ze zitten elke dag op elkaars lip. En het loopt mis. Want ze kennen elkaar niet. En ze kunnen elkaar niet verdragen. Veel oude mensen die op pensioen gaan, scheiden daardoor. En niet alleen dat. Veel jonge gezinnen scheiden door de hoge druk van afbetalingen. Wat zegt Spreuken 22 vers 7? De rijke heerst over de armen en de man die leent is een knecht van de uitlener. Als jij uzelf een knecht van de uitlener maakt, meer dan dat nodig is, dan brengt gij problemen in het huwelijk. Beter een droge bete en rust daarbij, dan een huis vol vleesspijzen waarover men twist. Geld op zich is niet verkeerd, maar de liefde voor het geld, de liefde voor de hebzucht, is zo verkeerd. En veel huwelijken gaan daardoor kapot. Ze mogen wel een mooi huis hebben, ze mogen een mooie wagen hebben, ze mogen een paar keer per jaar op vakantie gaan, maar ze storten zichzelf in het ongeluk. En wat is een gevolg daarvan? Volgende probleem. Seksuele problemen. God heeft ons geschapen met een verlangen naar voedsel, of niet soms. Als we niet eten, dan begint ons maagje te knorren en dan hebben we een verlangen om te eten. God heeft ons geschapen met een verlangen om te slapen, of niet soms. Als we het hard hebben gewerkt, of we hebben te weinig geslapen, dan zijn we moe. Er is een verlangen in ons dat zegt, ik moet slapen. Zo heeft God de mens ook geschapen met het verlangen naar seksuele begeerte. Wat staat er in Genesis 1, vers 27 en 28? En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. God zei tegen de man en zijn vrouw, wees vruchtbaar en word talrijk. Wel, om talrijk te worden, hebben man en een vrouw seksuele gemeenschap. Laten we naar 1 Korintiërs hoofdstuk 7 gaan, waar Paulus het seksuele beschrijft. 1 Korintiërs 7 van 1, vanaf vers 1. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt. Het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn. Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben. En iedere vrouw haar eigen man. De man komen jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na. En evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man. En eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoud dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden, voor een bepaalde tijd om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de Satan u verzoeken, wegens uw gemis en zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. Tot hier. Een man mag niet zelf over zijn lichaam beschikken, maar de vrouw. Een vrouw mag niet zelf over haar lichaam beschikken, maar haar man. Maar wat betekent dat? Een verstandig man, die zal niet tegen zijn vrouw zeggen, ik ben uw hoofd, ik heb seksuele verlangens en jij moet die invullen. Dat is een dwaas man. Een verstandig man die zal daar rekening mee houden. Wanneer een vrouw niet kan om seksuele gemeenschap te hebben. Als zij ziek is. Stel je voor mensen die getroffen worden door een of andere ziekte. En die gewoon niet lichamelijk in staat zijn om seksuele gemeenschap te hebben. Betekent dan dat die man moet zeggen, ja maar God zegt in 1 Korintiërs 7 dat jij niet zelf over je lichaam moet beschikken of mag beschikken. Absoluut niet. Dat is niet wat deze tekst bedoelt. Jongens. Maar het is wel zo dat sommige mannen en vrouwen seksuele gemeenschap als een chantagemiddel gaan gebruiken. Zij gaan het gebruiken als een straf om de andere partner te raken. En mensen die zo denken en die zo doen, die moeten oppassen. Want zij, als zij dat doen, om die reden, kunnen wel eens de oorzaak zijn waarom de andere partner gaat hoereren. Niet dat dat dan goed te praten is, maar wij hebben verantwoordelijkheid. Als man en vrouw, om de seksuele behoeften bij elkaar te bevredigen. En dat omdat het een zegen is van God. Niet een straf, niet een middel wat wij kunnen gebruiken om de anderen te kwetsen. Wat is een volgend punt? Moeite met de kinderen. Als we de seksuele gemeenschap hebben, dan kunnen daar ook kinderen van komen. En die kinderen die moeten grootgebracht worden. En als wij in God geloven, dan gaan we dat proberen te doen op een wijze dat God welgevallig is. En kinderen opvoeden is dus een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een koppel. En dat is niet altijd een gemakkelijke taak. Het vergt doorzettingsvermogen, het vergt toewijding van beide partners. Te meer als je weet dat we in een zondige wereld leven, waarin kinderen dagelijks moeten bijgestuurd worden met datgene wat God welgevallig is. Laten we naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 gaan. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 11. Waar Paulus zegt, gij weet trouwens hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden, u aanmoedigden en betuigden te blijven wandelen, godenwaardig die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid. En lees dan eens in vers 19. Want wie is onze hoop, of blijdschap, of erekrans, voor onze Heer Jezus Christus bij zijn komst, wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. Kinderen zijn de eer en blijdschap van de ouders. Maar, Paulus had ook kinderen in het geloof, die zich niet altijd gedroegen zoals het moesten. En dat gaf Paulus een hoop verdriet. En zo kan het ook zijn dat wanneer onze kinderen groot worden, dat zij keuzes maken, dingen zeggen en denken die ons verdriet doen. Of dat wij, omdat wij verschillende achtergronden hebben als ouders, dat de ene zus denkt en de andere zo denkt, en dat we daar een gulden middenweg in moeten vullen, die God welgevallig is. Dus opvoeden van kinderen kan soms moeite veroorzaken in het huwelijk. En als daar niet verstandig mee wordt omgegaan, dan kan dat de aanleiding zijn voor echtscheiding. Moeite met de kinderen. Een volgende punt is jaloezie. Wat is jaloezie? Als jij jaloers bent, dan krijg jij het gevoel dat iets of iemand anders de aandacht van uw partner krijgt of opeist. En we moeten begrijpen dat jaloersheid niet per definitie verkeerd hoeft te zijn. Maar de vorm waar wij vandaag over spreken is een verwerpelijk iets. Die jaloersheid die verwoest relaties. Het verstikt de andere persoon als jij jaloers bent. Als jij het bijvoorbeeld dat je gedreven wordt om stiekem mails te lezen die je partner verstuurt. Of sms'jes. Of dat je gaat controleren waar en met wie jouw partner zich bevindt, wat hij zegt, hoe de andere mensen met jouw partner praten. En je gaat heel achterdochtig zijn. En je gaat achter alles iets zoeken. Je gaat heftig en onredelijk reageren wanneer iemand op een bepaalde manier naar jouw partner kijkt. En waarvan komt dat? Jaloersheid wordt vaak veroorzaakt door angst om uw partner te verliezen. Door gebrek aan vertrouwen in de relatie. Door gebrek aan zelfvertrouwen. Door angst om bedrogen te worden. Misschien uit eerdere gebeurtenissen tussen u en uw man of u en uw vrouw. Gebrek aan onvoorwaardelijke ouderliefde, waardoor kinderen onzeker zijn en die onzekerheid meenemen in een relatie en daardoor jaloersheid ontwikkelen. En de andere kant van een ziekelijke jaloersheid is dat mannen en vrouwen te veel vertrouwen in hun partner hebben. Nou, wat bedoel ik daarmee? Want vertrouwen is goed in uw partner, maar soms hun partner is verkeerd. Ik zie soms wel eens een huwelijke van mensen die mij dierbaar zijn, dat de een of de andere zich niet gedraagt zoals het moet. En de ene is gewoon blind daarvoor, omdat hij te veel vertrouwen heeft in zijn partner. Dat is de andere kant daarvan. Maar jaloezie is iets waarvoor je zeer moet uitkijken. Het verwoest een relatie. Het verstikt mensen. Een volgende punt is tragedie. Het gebeurt dat gezinnen, dat goede mensen getroffen worden door een tragedie. En die tragedie, die leggen zo een zware last op de relatie. Ik heb wat voorbeelden. Het huis brandt af. Er sterft iemand die je lief hebt. Er komt een ziekte in de relatie. Tragedie heeft tijd nodig om verwerkt te worden. Dus als jouw partner lijdt en daardoor een bepaalde houding met zich meebrengt, heb daar begrip voor. En als je daar geen begrip voor kan hebben, dan zal dat eindigen in echtscheiding. Maar wat gebeurt er meestal? De ene gaat de andere verwijten. De ene gaat de andere het niet gunnen om tragedie te verwerken. De liefde verdwijnt. En de relatie die al zo zwak was geworden door de tragedie, die verdwijnt, die gaat helemaal kapot. Een volgende punt. Een heel belangrijk punt. Inmenging van ouders en schoonouders in het huwelijk doen huwelijken falen. Schoonouders, die komen met uw partner. Die heb je niet te kiezen. Maar het gebeurt veel te vaak dat ouders en schoonouders hun neuzen niet uit de huwelijken van hun kinderen kunnen houden. Zo was er eens een vrouw die problemen had met haar man. En die ging weg bij haar man en een tijdje bij de moeder wonen. En wat zegt die moeder? Als jij teruggaat naar je man, dan ben jij hier niet meer welkom. Is dat de raad die een moeder moet geven? Ouders zijn vaak de oorzaak van wrevel in jonge gezinnen. Maar wat leert God ons? Wat hebben we gezien in Genesis 2, vers 24? Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Weet je wat dat betekent? Loslaten. Dat een ouder en een schoonouder hun kinderen moeten loslaten. Kinderen moeten hun eigen huwelijk gaan waarmaken. En dat is moeilijk voor ouders om dat te doen. En zeker als je, waar we even eerder over gesproken hebben, dat ouders hun kinderen zo hebben opgeleerd van mama of papa's kindje te zijn. En het is niet zo dat ouders en schoonouders niet veel goeds kunnen doen voor jonge gezinnen. Want die wijsheid die ouders en schoonouders hebben, die is vaak nuttig voor jonge gezinnen. En het is goed dat jonge gezinnen aan hun ouders en aan hun schoonouders om raad vragen. En het is goed als die ouders en schoonouders die raad geven en helpen waar dat nodig is. Maar het is verkeerd dat ouders en schoonouders zich gaan inmengen in de gang van zaken van jonge gezinnen. Dat zij de zaken gaan regelen. Dat zij de keuzes gaan maken, dat zij de zaken gaan overnemen. En dan is er ook een belangrijke opdracht aan de jonge mannen en de jonge vrouwen wanneer zij huwen. De mening van uw mama en de mening van uw papa mag nooit belangrijker zijn dan de mening van uw vrouw of uw man. Gij zijt getrouwd met uw partner En niet met uw ouders. En het is met uw partner dat gij de keuzes zult moeten maken. En dat gij het leven zult moeten delen. Ja, gij kunt luisteren naar goede raad. Wanneer gij daarom vraagt. Maar de mening van uw partner, die is veel belangrijker. Kinderen moeten dus hun ouders loslaten wanneer zij huwen. En ouders moeten hun kinderen loslaten wanneer zij huwen. Veel huwelijken gaan kapot door die inmenging. Een volgende punt. Een voorlaatste punt. Slechte communicatie. Mannen en vrouwen moeten leren om met elkaar te praten. Ik zie dat vaak in mijn eigen relatie. Dat ik niet altijd even gemakkelijk aan Sylvie kan uitleggen hoe ik denk, waarom ik zo denk, hoe ik mij voel. En doordat ik dat niet kan, komen er problemen in het huwelijk. Doordat er niet goed wordt gepraat. En vaak is het zo dat discussies tussen mannen en vrouwen gaan van ik wil niet praten. Nu niet. Ik heb er nu geen zin in. Maar als we kijken naar een succesvolle onderneming in onze maatschappij, zijn we er maar zeker van dat goede communicatie als een fundament geldt om dat te bereiken. Goede communicatie. Te vaak worden problemen aangepakt. Met wat? Ik ben u beu. Jij en uw complimenten altijd. Ik trap het af, trek uw plan maar. Maak tijd om te praten. En als uw partner dat moeilijk kan, neem jij initiatief daarin. Leer elkander daarin. Laatste punt is dit. Huwelijken falen omdat het ja geen ja meer is. En het nee geen nee meer is. Wanneer mannen en vrouwen in het huwelijk treden, welke belofte geven zij elkaar? Ik heb Sylvie de belofte gegeven. Sylvie, ik zal van u houden en voor u zorgen in goede tijden en in slechte tijden, tot de dood ons scheidt. Dat is een belofte die ik aan Sylvie heb gegeven, die Sylvie aan mij heeft gegeven. En als jij gehuwd bent, is dat de belofte die jij aan uw partner hebt gegeven. Weet je wat Prediker 5 vers 4 zegt? Als jij God een gelofte gedaan hebt, talmer dan niet mee die in te lossen, want hij heeft geen welgevallen aan de dwazen. Wat jij beloofd hebt, moet jij inlossen. Weet je wat Jezus zegt? Laat het ja dat jij zegt, ja zijn. En het nee, nee. En al wat daar bovenuit gaat, is uit den boze. Dus als ik een man ben, en ik heb mijn vrouw die gelofte gedaan, dan moet ik die gelofte inlossen. Als ik een vrouw ben en ik heb die gelofte aan mijn man gedaan, dan moet ik die gelofte inlossen. Niet alleen in de goede tijden, des te meer in de slechte tijden. Des te meer in de tijden dat er slechte communicatie is. Dat de verschillen er zijn, dat de onvolwassenheid er is, dat de kritiek komt, de onverdraagzaamheid, de schulden er zijn, de seksuele problemen, de moeite met de kinderen, de jaloezie, de tragedie. Tragedie. Was ergens te vlug. De inmenging van de schoonouders of de ouders. Zeker in die momenten, laat u ja en ja zijn. Ja, je hebt dat beloofd. En als jij die belofte gemaakt hebt, en we hebben vorige keer gezien dat God getuige is van het huwelijk, talmer dan niet mee om die belofte in te lossen. Jij bent verplicht om die in te lossen. En dan komen we ook bij de reden waarom huwelijken falen. Huwelijken falen omwille van egoïsme. Mensen kiezen ervoor om niet meer verdraagzaam te zijn, om niet geduldig te zijn, om niet toegeeflijk te zijn bij meningsverschillen, om niet vergevingsgezind te zijn en om niet te veranderen waar dat de relatie kan verbeteren. Wij moeten leren wat het betekent om een agape liefde te hebben voor elkaar. Het gaat niet meer om u in de relatie. Het gaat niet meer om jouw rechten in de relatie. Het gaat om jouw verplichtingen. Jij hebt een gelofte gedaan. Die moet jij inlossen. Man, jij moet leren om je vrouw te behagen. Vrouw, jij moet leren om je man te behagen. Als jij niet van je partner houdt. Als jij zegt, ik kan niet van mijn partner houden, dan is de enige reden voor dat, dat jij ervoor kiest om niet meer van je partner te houden. Agape liefde, dat betekent dat jij een onvoorwaardelijke liefde voor je partner hebt. Zelfs al betekent dat dat uw partner u onrecht aandoet, dat uw partner u doet lijden, als jij uw partner lief hebt, dan verdraagt jij al die dingen. Laten we naar 1 Korinthe 13 gaan. 1 Korinthe 13. En daar beschrijft Paulus die liefde. In vers 4. De liefde is langmoedig. De liefde is goedertieren. Zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer. Liefde zal nooit falen. Liefde zal altijd overwinnen. Wat hebben wij nodig in ons huwelijk? Die liefde. De liefde die langmoedig is. Dat betekent dat jij het slechtste gedrag van uw partner gaat verdragen zonder vergelding te willen geven voor het onrecht dat hij of zij u aandoet. Liefde is goedertieren. Dat betekent dat jij actief op zoek gaat om het beste in uw partner op te wekken. Liefde is niet afgunstig. Dat betekent liefde is niet jaloers. Liefde is verheugd in het goede dat de partner overkomt. Liefde praalt niet. Dat betekent dat liefde niet arrogant is. Liefde is niet egoïstisch. Liefde zal de aandacht niet exclusief naar zichzelf toetrekken. Liefde is niet opgeblazen. Dat betekent, mijn belang is nimmer belangrijk. Mijn eigen belang gaat wijken voor het belang van mijn partner. Ik ben niet meer dan mijn partner. Dat is wat liefde zegt. Liefde kwetst niemands gevoel. Dat betekent, liefde gaat de ander niet aanzetten tot zonde. Liefde gaat niet ongeschikt handelen. Liefde zoekt zichzelf niet. Dat betekent, liefde is altijd op uitkijk om de anderen te helpen. Liefde wordt niet verbitterd. Dat betekent, liefde gaat zich nooit niet overgeven aan het kwade wanneer er problemen en moeite komen. Liefde gaat niet vlug geprikkeld worden. Liefde rekent het kwade niet toe. Liefde gaat geen lijst bijhouden met de fouten van mijn partner. Dat doet liefde niet. Liefde is niet blij met ongerechtigheid. Dus liefde gaat niet blij zijn met de zonde van mijn partner. Nog gaat liefde daaraan meedoen met die zonde. Liefde is blij met de waarheid. Liefde is blij wanneer de partner de waarheid kent en de waarheid beoefent. Liefde bedekt alles. Dat betekent liefde overwint alles en liefde doorstaat alles. Liefde gelooft alles. Dat betekent liefde gaat het voordeel van de twijfel geven. Liefde gaat geen kwade vermoedens koesteren. Liefde gaat vertrouwen geven, vertrouwen uit. Liefde hoopt alles, zegt Paulus. Dat betekent dat liefde geen pessimisme kent. Liefde gaat met vertrouwen uitkijken naar de overwinningen van de partner, ondanks de onvolkomenheden die er op het moment zijn. Dat betekent liefde hoopt alles. En liefde tot slot verdraagt alles. Dat betekent dat de verleidingen en de obstakels die relaties in de weg staan, die gaat men verdragen. Heb jij deze liefde voor jouw man? Heb jij deze liefde voor jouw vrouw? Weet dat de schrift van kaft tot kaft nergens gebiedt, jij moet echt scheiden. Nergens. God wil dat niet. Weet wel dat de schrift gebiedt: heb uw man lief, heb uw vrouw lief. Dat is het gebod wat gij krijgt. En als gij 1 Korinthe 13 van 4 tot 7 leert, dan weet gij wat dat betekent. Heb elkaar lief. Laten we tot slot Colossenzen hoofdstuk 3 vers 12 lezen. Doe dan aan, als door God uitverkoren heilige en geliefde, innerlijke ontferming, heb compassie met uw partner, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, wees bereid om te lijden, en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander. Indien de een tegen de ander in grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. En het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doe dit alles in de naam van de Heere Jezus, God de Vader, dankende door Hem. Er zijn echtparen, er zijn koppels, die dingen hebben meegemaakt waar wij vandaag over gesproken hebben. Die problemen hebben gekend. Die tragedies zijn tegengekomen. En al die dingen. En ze zijn niet gescheiden. Waarom denk je dat dat is? Als mensen scheiden, is het omdat ze ervoor kiezen om de ander niet lief te hebben. Liefde is het gebod dat God ons geeft in onze relatie van een man met zijn vrouw. En denk daarbij aan de woorden van Jezus, wanneer Hij heeft gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Amen.